Welkom bij de Ilko de Boer podcast. Good morning. Vorige week sprak ik op een seminar van Dolly, heette Open Up. En het waren 3 dagen en het was hartstikke tof. En ik was ook alle 3 dagen aanwezig, dus ik sprak elke dag. En ik was ook backstage de hele tijd. Of 80% van de tijd. Wat ik altijd vet vind aan events, op mijn eigen events, maar natuurlijk ook op die van Dolly of andere events, is... Ik vind content vind ik natuurlijk interessant om te luisteren naar iemand. Dat is interessant. Maar wat ik echt vet vind is als er interactie is. Dus dat het publiek dingen deelt of hun inzichten deelt. Of hun frustratie deelt of wat het ook maar is. Dus die interactie vind ik altijd heel tof. En met mijn events is er ook veel interactie. En de grote doorbraken komen ook vaak als mensen hun inzichten delen. En tijdens Dolly High Event was er ook veel ruimte voor interactie. En weet je, dat vind ik gewoon hartstikke vet. Dus ik vind het vet om iets te teachen en vervolgens dan terug te krijgen van mensen van wat ze eraan hebben gehad of waar ze op vastlopen of dat soort dingen. En aan het einde van het event, weet je, tijdens die seminars, weet je, 3 dagen. En dat zie je nu ook gewoon steeds meer. Ik bedoel, heel veel events nu zijn nu ook 3 dagen. En dat is niet... ik heb het altijd al gedaan. Ik heb altijd gewoon 3 dagen gegeven. Want een hele simpele reden. Op de 3e dag gebeuren er gewoon heel veel bijzondere dingen. Dag 1 is iedereen nog gespannen en excited. Dag 2 zijn ze al een stuk relaxter. Maar dag 3 hebben ze echt alle skepsis en alle weerstand die ze hadden. Die is gewoon helemaal weg. En op dag 3 vallen gewoon heel vaak de meest waardevolle kwartjes. Dus de shares ook op dag 3, die zijn altijd het vetste, dus wat mensen dan delen. Dus ik was backstage en veel mensen gingen delen, dus ik geniet daar echt van om daarna te luisteren. En ik stond ook niet alleen backstage, maar ik stond ook in de coulissen om gewoon stiekem een beetje mee te kijken van hoe dat, wie nou dingen deelde en ook die energie van de mensen een klein beetje te voelen. Ik vind dat gewoon heel vet. En op een gegeven moment was Ingrid, die kwam aan de mic. En Ingrid was ook bij Devoted en volgens mij ook op andere seminars van mij. En superleuk mens is dat. En heel grappig maar ook gewoon iemand met body. Gewoon iemand die echt wel, shit, moet altijd een beetje oppassen. Vooral als je natuurlijk over vrouwen hebt, maar iemand met body en iemand die stevig is. Maar dat bedoel ik dus niet fysiek, maar dat bedoel ik gewoon figuurlijk. Dus iemand met inhoud en gewoon met een verhaal. En zij heeft gewoon een tof verhaal. En de keren dat ze aan het woord is geweest, dat is ook gewoon allemaal heel grappig. En dus ze heeft ook nog heel veel humor. En het is gewoon een leuk mens, goede vibes. En tijdens Devoted deelde ze iets heel vets. En ik beslis nu in dit moment om er even een audiofragment tussen te plakken. Zodat je weet waar het over gaat. Dus tijdens Devoted, en dit was eind juni, dus niet het event van vorige week, maar van eind juni, deelde zij in het eerste half uur van het event, deelde ze iets. En het is heel grappig, want dit was letterlijk in het eerste half uur van het event. Ik zal nu even het audiofragment erin knippen. Dus luister hier even naar.
Ja, ik ben Ingrid Marsman. Ik was bij jouw laatste mooie online marketing verhaal. En daar vertelde ik, sommigen weten nog dat ik theatrale tours doe als Beatrix. Oh ja. En ik loop ook als hoer van de 17e eeuw rond. En toen de dame sprak over haar moeder, dat geeft me wel naar de keel. Ik heb net 3 weken geleden mijn vader verloren. En ik wil heel groot compliment geven aan jullie, want dat is ook voor mij heel moeilijk. Ik wilde zo graag masterminds doen. En ik had me ingeschreven, ik had me geupgrade, ik zou met jou in die mancave een uur gaan praten. En dan wordt je vader ziek. En dan moet je die focus verleggen. En dat is dan op het allerbelangrijkste op dat moment. En dan gaat dat allemaal voor. En toen heb ik jullie gemaild. En jullie geloofden het, jullie gingen erin mee. En dan krijg je een paar dagen later een mooi bos bloemen, daar word je niet goed van. En dan denk ik, wauw, Dat is, en ook met zo'n mooi briefje erbij van, goh, het sprak ons echt aan of het greep ons naar de keel en we leven met je mee. En dan denk ik, ja, als je op lange termijn klanten wil hebben, hè? Nee, dan is die echtheid die jullie daarin hadden, om gewoon even mee te leven, niet te denken, oh shit, dan heb ik weer die 10.000 euro niet. Nou, dat is voor mij waarom ik, als ik iets wil doen, het later met jullie wil doen.
Super, dankjewel. Ja,
en dankjewel. Dankjewel.
Dus dat was een bijzonder verhaal van Ingrid. Je hebt het net gehoord. En wat voor mij natuurlijk ook wel, ja, dat raakte me ook, dat verhaal. In many ways, want één natuurlijk haar verhaal zelf. Maar ook wel een beetje, ja, in alle eerlijkheid trots op mijn bedrijf en ook het team wat ik heb. Want dat hele verhaal, ik was er een beetje van bewust, maar ik krijg wel vaker het antwoord wat ik heel vaak geef aan mensen in mijn team is you decide. Dus twee woorden, you decide. En dus dit was ik kon het me niet meer herinneren, omdat ik met dit soort voorbeelden gewoon zeg you decide. Dus ik krijg dan een berichtje van iemand in mijn team. Die zegt van, hey, ik heb hier een klant die is over de refundperiode heen. Haar vader is overleden. En wat wil je dat we doen? Zoiets. Ik denk niet dat in dit geval mij die vraag zo stelt, want ik kon het me niet meer echt herinneren. Maar dan zeg ik you decide. En dan moet mijn team moeten zelf bepalen wat ze willen doen. Maar ze weten wel, ze weten mijn kenwaardes, weten ze wel. En ik weet ook hoe zij zijn, want ze zijn gewoon allemaal goede lui. Ik heb ik trek gewoon goede mensen aan in mijn team. Dus ik weet, het zijn gewoon goede gasten. En zij kiezen voor de beste oplossing. In dit geval hadden ze dus die refund gedaan van volgens mij 15.000 euro. Zij zegt 10.000 euro, maar we verkopen geen product van 10.000 euro. En ik weet vrij zeker dat het 15.000 euro was. En sturen dan die bos bloemen na. En ja, ik weet gewoon, mijn team die heeft gewoon toegang tot mijn creditcardgegevens. Die gaan dan ongevraagd aan mij, zonder aan mij te vragen, sturen ze dan bloemen op naar die vrouw en ze boeken 15.000 euro terug. Of ze maken de keuze om 15.000 euro terug te laten boeken. En daar ben ik trots op. Ik ben trots op dat ze die stappen durven te zetten en dat ze dit soort keuzes durven te maken. Het is heel grappig. En ik kom zo meteen nog met iets anders over waar eigenlijk deze podcast over ging. Maar wij hebben nu heel veel boeken verkocht afgelopen weken. En er zijn letterlijk fucking 100 boeken zijn kwijtgeraakt bij de post. Het slaat helemaal nergens op. Maar zijn 100 pakketten zijn gewoon kwijtgeraakt bij de post. En de post zegt, ja, we kunnen het niet meer vinden. Dus waarschijnlijk is er een postzak of zo. Is gewoon met 100 boeken. Die staat nu ergens, maar ze kunnen het niet meer achterhalen waar die staat. Wat natuurlijk bizar is. En ik kreeg dan ook weer een berichtje van mijn team van, ja, weet je, het is toch wel een probleem, want we hebben geen boeken meer. Het zijn 100 boeken kwijt en dit en dat. En ja, dan ben ik natuurlijk heel geneigd om me daar helemaal mee te gaan bemoeien en te kijken. Want weet je, die gedachte alleen dat er 100 pakketten kwijt zijn. En weet je, en dit boek, het is maar een boek, kost maar een paar euro. Maar stel je voor dat er 100 waardevolle, echt waardevolle pakketten waren met persoonlijke dingen of zo. Stel je voor dat ik 100 persoonlijke cadeaus had of 100 iPhones of whatever. Weet je, dat is toch echt bizar. Maar anyway, dus ik ben dan natuurlijk geneigd om dan daar helemaal mee te gaan bemoeien en zo. Maar ik stuur dan ook een mail terug van oké, los het op met, dus één persoon mailde me, los het op met die persoon uit het team. En belangrijk is communicatie naar de klant toe. Dat is het belangrijkste. Dat is het enige wat ik terug heb gemaild. En zei je mailen, oké, en ik heb nu geen idee hoe het wordt opgelost, maar ik weet dat het goed wordt opgelost. En er zijn eigenlijk twee boodschappen in deze podcast. Eigenlijk had ik hem moeten opsplitsen in twee podcasts. Weet je wat? Ik ga hem opsplitsen in twee podcasts. Want ik wil niet dat één boodschap de ander dilute. En dus dat, weet je. Gewoon durf... ik zou zeggen, durf uit te besteden of durf de verantwoordelijkheid bij iemand anders neer te leggen. Maar daarvoor is wel echt key dat je en vertrouwen hebt in mensen. Dus daar hebben heel veel mensen moeite mee. Om vertrouwen te hebben in mensen. Maar ook dat je dat je ze kunt vertrouwen. Weet je, dus het is heel makkelijk te zeggen, ja, ik geef vertrouwen. Maar ja, je moet ze ook kunnen vertrouwen dat ze het kunnen oplossen. Dus dat zijn twee dingen. Eén is, je moet vertrouwen durven te geven. En nummer twee, je moet ze wel kunnen vertrouwen. En dus dat betekent dus dat je gewoon met goede mensen moet werken. En het is heel simpel. Je werkt met een goed persoon als je weet van oké, ik kan met vertrouwen dit aan hun overlaten. En als je weet van ja, als ik het overlaat aan hem of haar, ja shit, dan moet ik echt, opletten, want meestal zijn er nog een paar dingen die niet goed worden gedaan, zeg maar. Dus het is gewoon echt belangrijk om de juiste mensen te vinden die hun verantwoordelijkheid nemen. En weet je, ik zit niet nu op te scheppen over mijn team, hoor. Dus een klein beetje wel, maar weet je, ik vind ook de laatste tijd in mijn team worden ook heel veel steekjes laten liggen, zeg maar. En dus ik zie ook wel in mijn team dat er mensen makkelijk zijn geworden. En dat heeft ook alles met mij als leider te maken. Ik bedoel, als ik kijk naar afgelopen zomer, ben ik redelijk inactief geweest. En ik merk dat direct in mijn team. Dus zij zien, oké, de leider die laat het steekjes liggen. Dus ja, dan wordt het ook wel van ons getolereerd. En dat zie ik. En ik zie ook dat zij dat ook helemaal niet cool vinden. Dus zij willen ook helemaal niet half werk leveren of hun afspraken niet nakomen. Maar ik zie dat wel in mijn team. En ook daarin ja, moet ik zelf natuurlijk ook gewoon kijken van oké, wat doe je daarmee? Is dat nog te fixen? Is het moraal nog terug te vinden bij hun? Of moeten er keuzes worden gemaakt? En ik heb daarin ook al wat keuzes gemaakt. En ook dus dat hoort er ook gewoon bij. Ik vind niet dat een team te afhankelijk moet zijn van de leider zelf. Als ik mezelf dan daarin een leider noem. Ik vind dat echte A-players die hebben dat niet per se nodig. Dus als de leider een tijdje niet all in is, dat er zelf gewoon leiderschap wordt getoond. En niet alleen wat rustiger aan wordt gedaan, maar dat er harder wordt gewerkt nog. Omdat de leider even tijd nodig heeft om de boel weer op orde te krijgen. En weer tijd nodig heeft om op lange termijn weer juiste keuzes te maken en strategie te bepalen en dat soort dingen. Dus dat merk ik bij mensen in mijn team, dat ze zwakker worden op het moment dat ik zogenaamd zwakker word. En het is niet dat ik dan zwakker word, maar het is dat ik dan gewoon ruimte neem om lange termijn belangrijke keuzes te maken. Of dat ik mezelf opsluit in mijn eigen cocoon om grote moves te maken. Als ik kijk naar waardoor wij nu een heel goed jaar draaien dit jaar, is heel simpel, omdat ik in 2018 meerdere maanden gewoon mezelf heb teruggetrokken om echt aan de business te werken. En dat zijn ook momenten dat ik niet heel actief leiderschap toon, zeg maar, aan het team. Maar die wel heel belangrijk zijn voor de business. En dat ik de afgelopen maanden wat inactiever was, zeg maar, is ook gewoon heel goed voor de business geweest. En yes, dat is daar is over te debatteren van oké. Hoort dat? Hoort een leider dat te doen? Maar voor mij is het heel simpel. En dat is, ja, voor mij is het heel simpel. Ik wil dus met mensen werken die dan niet verzwakken, maar die gewoon scherper worden, juist als er minder communicatie is bijvoorbeeld. Dus ik vind niet dat het daarvan afhankelijk moet zijn. En inderdaad, een gemiddelde leiderschapstrainer die zou zeggen, ja, maar ja, everything stems from the top. Het komt allemaal van boven naar beneden, en dat snap ik. Maar ja, dat is niet hoe ik het wil doen. En ik ben de ondernemer en ik bepaal. Is dat de beste manier van leiding geven? I don't know, maar voor mij is dat de beste manier van leiding geven. En dat is vorige week ook interessant. Tijdens Dolly Live gaf ik een presentatie over een model. Een nieuw model wat ik heb uitgewerkt, wat echt heel waardevol is. Ik zit na te denken hoe ik dat de wereld in ga slingeren, want dat is echt een waardevol ding. En ik moet een paar dingetjes verfijnen om het nog beter te maken. Daarin laat ik zien dat wij als ondernemer zijnde, en ik sowieso profiel Ilko, maar waarschijnlijk ook profiel jij, dat wij, wat heel belangrijk is om onze eigen bubbel te creëren. En dat je in een bubbel zit waar je maximaal goed op gaat. Want je onderneming die is net zo goed als de ondernemer. En als het goed gaat met de ondernemer, gaat het vaak ook goed met de onderneming. Dat is geen garantie trouwens, maar de garantie is bijna wel tegenovergesteld. Als het niet goed gaat met de ondernemer, dan gaat het ook niet zo goed met de onderneming. Die twee dingen zijn gewoon met elkaar verbonden. Het is misschien een klein beetje tegenstrijdig ten opzichte van wat ik net zei. Van als ik meer afstand neem, dat de boel inkakt. Dat is eigenlijk heel erg duidelijk dan. Als het niet goed gaat met de ondernemer, dus die is afwezig, omdat hij bezig is met van alles en nog wat, bijvoorbeeld in dit geval dan, gaat het ook niet goed met de onderneming. Dus ik denk dat het belangrijk is voor ons als ondernemer om een bubbel te creëren met voorwaarden waar je gewoon goed op gaat. En dus dat zijn simpele voorwaardes die wel gewoon heel belangrijk zijn. Er zijn een aantal dingen waar je heel goed op gaat. Dus dat zit in je bubbel. Dus dat is bijvoorbeeld goed eten, goed drinken, goed slapen, goed uitrusten, lezen, productief zijn, internet uit, dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal dingen, en er zijn nog een x-aantal dingen zeg maar, die belangrijk zijn, zodat jij als ondernemer dat het gewoon goed gaat. En dit zijn een aantal van mijn dingen, mijn bubbel, maar misschien heb jij compleet andere dingen voor jouw bubbel. Dus je maakt je eigen bubbel, niet wat ik zeg wat je bubbel is, maar gewoon je maakt je eigen bubbel. En dat zijn vaak een stuk of tussen 8 en 15 dingen. Zo. Dat als dat allemaal klopt, ja, dan ga je gewoon lekker. En dan heb je vervolgens allemaal externe invloeden die er alles aan doen om die bubbel te laten barsten. Dus dat kan zijn het internet of social media of bier of je omgeving of familieleden of vrienden of whatever. Er zijn veel meer externe invloeden die er alles aan willen doen om die bubbel kapot te maken, te laten barsten. Het zijn meer van dat soort dingen dan de dingen die in die bubbel zitten. Dus in die presentatie legde ik uit van hoe waardevol het is om die bubbel te gaan creëren. En dat je dan echt letterlijk er alles aan moet doen dat je niet die bubbel moet willen laten barsten. En dus eigenlijk alles moet doen om dingen buiten die bubbel te houden. En dat gewoon niet eens te doen of te zien. En een van de dingen waar ik het over had was bijvoorbeeld social media. En de invloed, de impact van reacties, likes, dat soort dingen. Dat heeft gewoon impact op je gemoedstoestand. Ik ken niemand bij wie dat geen invloed heeft. Dat is gewoon zo, dat heeft gewoon invloed. En ik heb daarin gewoon een dikke huid gecreëerd. I don't really care als ik een negatieve comment zie of whatever, een comment zie op mijn social media, dan doet op dat moment doet dat wel even wat met me. Maar 5 minuten later ben ik dat wel kwijt, zeg maar. Maar toch, het zit een klein beetje in je systeem. Maar ik heb daar gewoon wel een dikke huid in gecreëerd. En ja, het is het laatste, nog nooit dat ik daar van wakker heb gelegen, wat dan ook. Maar toch, het heeft invloed. Dus zoiets kleins, zeg maar, heeft invloed op je gemoedstoestand. En je gemoedstoestand heeft weer invloed op je bubbel. En hoe je de dag doorgaat. Dus ik heb, weet ik veel, 10 dingen zo in die bubbel. En er zijn iets van 50 dingen buiten die bubbel die ervoor willen zorgen dat die bubbel doorgeprikt wordt. Dus wat je moet willen is dat je dat al die dingen niet eens ziet. Dus je hebt een irritante vriend. Oké, niet meer met die vriend omgaan. Je bent vatbaar voor social media reacties. Oké, nooit meer social media reacties zien. Je kan er niet goed tegen om. Je kunt niet 1 of 2 drankjes drinken. Als je 1 of 2 drankjes drinkt, dan wil je altijd doorgaan. En dan heb je een kater en doe je allemaal gekke dingen die je niet wil doen. Oké, nooit meer drinken. Allemaal van dat soort dingen. Dus je hebt die 10 dingen in je bubbel en heb je al die dingen erbuiten, zeg maar, die waarvan ik vind dat als je echt je potentieel wil benutten en de beste versie van jezelf wil zijn, dan moet je gewoon geen bullshit meer tolereren. En al die pijltjes buiten die bubbel, die de bubbel willen doorprikken, dat is allemaal bullshit. Dus dat is dus allemaal bullshit. En dus eigenlijk de hele moraal van dat verhaal is, oké, je moet geen bullshit meer tolereren. Dat is wat het is. Je moet gewoon geen bullshit meer tolereren, want je weet gewoon hoe belangrijk die bubbel voor je is. Toen ik dat verhaal deelde, was er een deelnemer en die hoort mijn verhaal aan en die ziet natuurlijk ook gewoon, ja, maar dat is een zwak punt van Ilko. Dat hij bijvoorbeeld geraakt wordt door een reactie of een like of whatever. En zij vroeg met hele goede intenties hoor, van ja, wat zou het voor jou waard zijn om dat je daar niet meer door wordt geraakt? Dus dat je niet meer geraakt wordt door dat soort dingen die buiten die bubbel zit. En waarop een kleine discussie ontstond, wat helemaal prima is ook. Geen rare dingen of zo. Van mijn kant niet en van haar kant volgens mij ook niet. Maar ik dacht er later nog wel over na. Van, weet je wat je niet moet willen, is dat je. Dus het hele idee van die bubbel is van, je kunt 2 dingen doen. Je kunt. Je kunt de keuze maken om geen bullshit meer te tolereren. Dus gewoon geen bullshit meer toe te staan. Of je kunt de keuze maken om de bullshit te tolereren en dan kijken hoe moet je daarmee omgaan. En hoe kun je dat beter managen. En ik ben ervan overtuigd dat het gewoon veel beter is om het gewoon niet meer toe te staan in je leven. En het gewoon volledig te blokken. Nou, hoe kom ik nou op dat verhaal? Waarom vertel ik dat? Eigenlijk heel simpel. Hetzelfde verhaal. Je kunt Weet je, ik had het net over van als het gaat om team, je kunt jezelf helemaal gaan aanpassen naar je team bijvoorbeeld. Of je kunt je team aanpassen naar jou. Want nogmaals, jij bent de ondernemer en jij bepaalt. En dit zijn ook de dingen die ik teach ook tijdens mijn trainingen. Is je moet echt ondernemersregels voor jezelf creëren die non-negotiable zijn, niet onderhandelbaar zijn. Dit is gewoon hoe het is, dit is gewoon hoe het werkt. En daarmee ga je dus inderdaad sommige mensen hebben die dat niet cool vinden. Nou ja, die passen dus gewoon niet bij jou. En die moeten gewoon niet in je team zitten. En ik heb het er ook al, weet je, ik heb zo'n ander model waarin ik het heb over verschillende typen, drie levels van mensen met wie je bent. Je hebt mensen die willen je veranderen. Die denken, oh ja, maar wat je daar doet, dat moet je niet doen. Want je bent te creatief of te impulsief of wat dan ook. Nou ja, dat gaat natuurlijk nooit lang duren. Dus die mensen die je willen veranderen, omdat jij die creatieveling bent. En zeggen eigenlijk, ja, je moet juist heel gestructureerd. En nee, die mensen moet je niet om je heen willen hebben. Je moet gestructureerde mensen om je heen hebben. Omdat jij creatief bent en impulsief misschien. Maar je moet niet willen dat zij moeten willen dat jij gaat veranderen. Dus dat gaat nooit, dat houdt een dag of twee dagen vol. Hopelijk voor je. Dan heb je het tweede level. En die is heel gevaarlijk. Dat is het level van mensen die je tolereren. Dus die kijken naar jou een klein beetje met afkeuring. Want ze zien jou en zien van, oh ja, hij is creatief en impulsief. En de ene dag zegt hij dit en de andere dag zegt hij dat. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. En heel veel van onze omgeving zijn dat soort mensen. Dus die kijken een beetje gekscherend naar ons. En die, ja, ze zijn het er allemaal niet mee eens. Maar ja, weet je, ze vinden het gewoon allemaal, ze accepteren het wel. Ze tolereren het wel. En dat is een gevaarlijk level. En het derde level zijn mensen die je waarderen. Dus die waarderen je om wie je bent. En jij waardeert hun waarschijnlijk dan ook. En dat zijn de vibes, zeg maar. Dat zijn de mensen met wie je wil werken. Maar die tweede level, die is echt gevaarlijk. En want dat zijn de mensen, je voelt die constante afkeuring een klein beetje. En dat is gewoon slecht voor het moraal, slecht voor je gevoel. Je voelt dat er iets wrijft tussen jou en hem of haar. En ja, dat werkt gewoon niet. Dus, en ja, ik vind gewoon, je moet gewoon je duidelijke ondernemersregels. En voor mij is een duidelijke ondernemersregel dat ik werk met mensen die mij waarderen. En die ik zelf natuurlijk ook waardeer. Ik vind ook dat in team dat je moet echt de intentie hebben om een blessing voor elkaar te zijn. Dus ik heb de intentie om de mensen met wie ik werk om een blessing voor hun te zijn. In de manier waarop ik dat voor hun kan zijn. En dat zij vervolgens ook weer de intentie hebben om een blessing terug te zijn. En als dat de intentie is, en natuurlijk hoeven ze niet die woorden te gebruiken, maar dan is het gewoon magic, weet je. Dus als je werkt met mensen die intentie hebben van oké, ik wil gewoon een blessing voor Ilko zijn of voor jou zijn of wat dan ook. Ja, dan weet je gewoon van oké, dat is gewoon hoe we moeten werken. Dat is gewoon amazing. En die dus bijvoorbeeld als je een tijdje ergens anders op focust, dat zij denken oké, hoe kan ik een blessing voor hem of haar zijn? Nou, gewoon door nu de leiding over te nemen en de boel naar een volgend niveau te trekken. Dus weet je, het is niet heel, misschien niet, het is aan de ene kant super praktisch, hè, wat ik nu een teacher ben. Aan de andere kant is het een klein beetje een gevoelsding of intuïtieding. En het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om dit soort mensen te vinden. En dat is ook een van de vragen die ik veel krijg van mensen. Van, ja, hoe vind je ze dan? Stap 1 is hier bewust van zijn. En als je dan vervolgens die mensen vindt, doe er dan alles aan om een blessing voor hun te zijn en om ze te binden. En zie het niet als alleen maar een zakelijk ding. Zie het echt als een investering die je maakt in lange termijn. Dus nog even terugkomend op dit hele topic. En ook op mijn vorige podcast, dat twee podcasts geleden. Het is echt grappig hoe dingen gaan. Dus ik ben altijd ik ben altijd op zoek naar talent. Of ik ze nodig heb of niet, ik ben altijd op zoek naar talent. En in de vorige podcast gaf ik aan dat ik een gesprek had met een kerel uit Drachten. Die 22-jarige gast die in een fabriek werkt. En nu, weet je, ik heb gezegd, hier is mijn mailadres. En nu wordt hij vrijwilliger op Voor Altijd Vrij. Dus ik zie hem, ik zie potentieel. Geen idee, hè? Geen idee of het een goede match is, maar ik heb er een goed gevoel bij. Dus hij komt vrijwilliger Oh, ik noem het, dat is een nieuw werkwoord wat ik heb ontworpen, bedacht, is vrijwilligen. Dus hij komt vrijwilligen op, misschien bestaat het al, maar volgens mij klopt het woord niet, maar ik noem het wel, gebruik het wel dagen. Dus hij komt vrijwilligen op Voor Altijd Vrij, dus 19 en 11 oktober, zodat ik kan zien van oké, weet je, is de vibe, is die goed? Of werk veel? Gaat hij s'avonds biertjes drinken met klanten en gaat hij naar de tering of zo? Ja, dat weet je genoeg, weet je. En gaat hij niet doen, maar toch, weet je. Het is gewoon, ik heb er een goed gevoel bij. Maar het is een perfecte test om te kijken, is het wat? En dus dat is dat hele verhaal van die jongen die ik ontmoette met die auto en die dat dropshipping ding doet. En, maar dat is, en ik neem je gewoon mee een beetje in mijn denkproces van, ik zie daar een potentieel talent, dus ik doe er wat mee. Weet ik veel wat ik met hem ga doen? Ik heb nog geen uitgebreide plannen, maar het contact is er en ik zie daar wat in. Ik vertel dat in een podcast. Tijdens die podcast luistert een andere jongen naar mijn podcast. En dat is een jongen van 17. Die hoorde in mijn podcast dat ik keeper was. En hij is ook keeper en hij is op hoog niveau is hij keeper. En hij heeft heel veel van mijn podcast geluisterd. En hij heeft nu een tussenjaar van school en hij heeft naar die podcast geluid en hij mailt ons, of DM't ons op Instagram, van hey, mag ik een jaar lang gratis voor je werken? En ik zie die mail en ik denk, ja, dit is echt een talent. Ik zie dat aan alles, want dit is gewoon een talent. En die komt ook vrijwilligen tijdens Voor Altijd Vrij. En dus je moet altijd op zoek zijn naar talent. En het probleem is dus, en ook hierin, ik heb het ook tijdens Voor Altijd Vrij, heb ik het ook geteached, is, ik noem het holistisch businessplan. Even tussendoor, hè. Dit is echt een waardevolle podcast, dat je dat even weet. Maar ik noem dat holistisch businessplan. Wat je voor je moet zien, is gewoon, wat zie je over een jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar voor je in je business? Hoe moet je bedrijf eruit zien over een jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, ongeveer in grote lijnen? En wat zie je dan voor je? Zie je een veel groter bedrijf voor je? Dan zul je daar mensen voor nodig hebben. En misschien heb je dat nu nog niet nodig, maar over een jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar heb je dat wel nodig. De probleem, de fout die heel veel ondernemers maken, en dit is waarom ik zeg, dit is waardevol. Want als je dit echt begrijpt, gaat alles voor je veranderen. En gaat je bedrijf zoveel makkelijker en wrijvinglozer groeien. Het probleem wat heel veel mensen maken, of de fout die heel veel mensen maken, is dat ze, oh shit, we hebben nu iemand nodig, dus ik ga nu een advertentie plaatsen en ik ga nu de eerste de beste ga ik aannemen. Dus ik heb, weet ik veel, nu heb ik iemand voor klantenservice nodig, want het bedrijf begint ineens te groeien. En je plaatst een advertentie in de eerste, is een goed gesprek en die neem je dan direct maar aan. Ja, good luck with that. Weet je, dat is gewoon echt, omdat wij als ondernemer potentieel zien in alles, zien wij ook potentieel in een gemiddeld iemand. Dus iemand, een gemiddeld iemand komt dan met, ja, ik kan wel voor je werken, ik kan wel mails beantwoorden en ik heb ervaring met whatever. En ik kan wel mails beantwoorden, oké, cool, hier doe het maar. Ja, dat gaat meestal fout. Want als je de keuze hebt uit 1 personen, ja, dan nemen die 1 personen, weet je. Dan nemen die 1 persoon. En je moet niet keuze hebben uit 1 persoon. Je moet eigenlijk, die persoon moet je al een jaar, 2 jaar, 3 jaar op de bank hebben zitten. Op de virtuele bank noemen we dat. Dus wij hebben een virtuele bank. En met mensen met talenten die ik door de jaren heen ontmoet. En op het moment dat ik denk van, ja, we hebben nu iemand nodig voor support. Kan ik bijvoorbeeld zeggen, ja man, ik heb die ene gast die ik toen in Dracht heb ontmoet. Die is eager om voor mij te werken. En die zouden daarop kunnen zetten. In plaats van, oh shit, we hebben nu iemand nodig. Dus met het holistische businessplan, dan maak je dus een plan van, oké, hoe moet mijn bedrijf er over een paar jaar uitzien? Oké, over 2 jaar wil ik een sales team hebben van 4 man. Ik wil vandaag nog geen sales team hebben, maar ik wil over 2 jaar wil ik een sales team hebben van 4 man. Oké, dan, als je dat weet, en dat is het mooie van dit holistische businessplan, als je dat weet, dan ga je nu al je radar daarvoor openzetten, je voelsprieten daarvoor openzetten. Dus je hebt ineens een feestje en het doet een drankje en je hebt een heel leuk gesprek met een jonge dame van 19 jaar die helemaal enthousiast is, die super geïnteresseerd is in jou, die mega goede vibes heeft, die nu nog 1,5 jaar studie moet doen, die graag iets in het ondernemerschap wil doen, met wie je gewoon een hele goede klikker en zegt, hey, weet je wat, geef je een telefoonnummer even, laten we in contact houden. En 3 maanden later app je even met diegene. 1,5 jaar later app je even met diegene. 1 jaar later app je met diegene. En dan zeg je, hey man, je bent bijna klaar met je studie of niet? Ja, zou je het misschien leuk vinden om bij mij te beginnen? Op een salesafdeling, want ik ben een salesafdeling aan het opbouwen. En ik denk dat jij gewoon potentieel hebt. Ja, top. Maar dat is dan, dat komt dan op je pad. Dat ontstaat dan ineens. Dat is veel waardevoller dan dat je met druk en met een deadline of met vanuit stress zo iemand gaat vinden. Weet je, vanuit stress ga je een of andere sales tijger aannemen die een sales techniek op jou heeft toegepast om binnen te komen en waarvan je later heeft van, ja shit man, het past helemaal niet bij mijn cultuur. Je moet dat laten ontstaan, maar je kunt het pas laten ontstaan als je een lange termijn visie hebt en weet hoe zo'n business eruit moet komen te zien. Dus vinden van talenten, aantrekken van talenten, het is vaak het tegenovergestelde van hoe we het doen. Het is niet door keihard te jagen of door vacatures uit te zetten en 100 sollicitatiegesprekken te voeren. Dat is ook niet nodig. Het is echt door constant je voelsprieten open te hebben staan voor talenten om je heen. En dan stukje weer een beetje die mensen tot je te krijgen. En vanuit daar kun je gewoon een hele gezonde cultuur bouwen. Van mensen die jou ook waarderen. En die voor jou een blessing zijn en voor wie jij een blessing bent. En allemaal op basis van je eigen ondernemersregels. Precies zoals jij het wil. Want dat is gewoon belangrijk. Je moet het doen precies zoals jij het wil. Nogmaals, jij bent de ondernemer. Ik durf het hardop te zeggen. Ik zeg het hardop. Jij bent de ondernemer. Jij bent de meest belangrijke persoon in je business. Je moet je business om jou heen bouwen. Weet je, dat is gewoon belangrijk. Je moet hem om jou heen bouwen. De business moet zich aanpassen naar jou. Jij moet je niet al te veel aanpassen naar de business. Dat is hoe je vrijheid creëert. Als ik aan een ondernemer vraag, wat is de nummer 1 reden dat je ondernemer bent geworden? Vrijheid. Creëer het dan ook zo. Word niet de slachtoffer van de circumstances, van de omstandigheden die je zelf hebt gecreëerd. Creëer het zo dat jij er lekker op gaat. Als jij er lekker op gaat, wederom kom ik terug op de uitspraak. Als het goed gaat met de ondernemer, gaat het ook goed met de onderneming. En tegenovergestelde ook. Als het niet goed gaat met de ondernemer, misschien omdat hij zich te veel heeft aangepast naar de business, gaat het ook niet goed met de onderneming. Dus durf echt te staan voor wie je bent, wat jij belangrijk vindt. Vind mensen om je heen die een blessing voor jou willen zijn, voor wie jij een blessing kan zijn. En zo kun je echt, ja, wrijvingloos winnen. Ik noem het ook wel ontspannen winnen. Veel te veel ondernemers werken veel te hard. Zijn veel te veel aan het hasselen, aan het knallen, aan het beuken. En vervolgens vragen ze af, waarom ben ik zo moe en waarom verdien ik zo weinig geld? Waarom? Omdat je veel te veel stress erop hebt zitten, veel te veel spanning erop zitten. En wat ik gun is dat je ontspannen gaat winnen.